De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 26e zondagafdeling. En we lezen die zondag nog eens in zijn geheel door. Het gaat over de heilige doop, vraag 69. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt? En hij antwoordt daarop alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinigheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Als ik uitwendig met het water, het welk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag 70, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? En hij antwoordt daarop, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil. Het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Vraag 71, waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? Antwoord in de inzetting des doops, welke al zo luidt: ga dan henen, onderwijst al de volken, en dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Tot zover. We schreven hierboven van de heilige doop en zouden overdenken de doop als vermaning en verzekering. In de tweede plaats de doop met het bloed en de geest van Christus. En in de derde plaats de doop als getuigenis van de hoop. Wij zouden dus letten op de doop als vermaning en verzekering. In de tweede plaats de doop met het bloed en de geest van Christus. En in de derde plaats de doop als getuigenis van de hoop. De eerste gedachte hebben wij met elkander overdacht bij de behandeling van vraag 69 en het antwoord. De eerste vraag van deze zondagafdeling. De tweede vraag wilden wij behandelen, of de tweede gedachte wilden wij behandelen bij vraag en antwoord 70. Namelijk de doop met het bloed en de geest. De Heidelberger gaat, we laten vraag 69 verder rusten. De Heidelberger gaat vragen, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? We hebben dus wel verstaan dat het gaat hier over het wezen der zaak. Wat Christus daarmee in de heilige doop onderwijst. Want Christus onderwijst. In het teken van de heilige doop onderwijst hij zijn ellendigen in de betekenende zaak, in het wezen der zaak. We hebben alleenlijk gehoord hoe dat ons daartoe van noden is, een geopend oog door de Heilige Geest en een waarachtig geloof in hem, die te zijner tijd voor de godloze gestorven is. Nu gaat hij daar een nader onderzoek in doen, omdat misschien, het klinkt een beetje wonderlijk, gewassen te zijn met bloed. Met bloed gewassen en met de geest van Christus gewassen te zijn. Wat houdt dat eigenlijk in? Nu is niet de bedoeling van de Heidelberger om nu afzonderlijk in den brede stil te staan bij deze heilsweldaden. Want dat heeft hij in de voorgaande zondagen al reden behandeld. Namelijk de rechtvaardiging door het geloof. De rechtvaardiging in de toerekening van de gerechtigheid van Christus, behelzende de vergeving der zonden om niet. Daarom gaat het hier eigenlijk om de betekenende zaak van het sacrament aan te duiden. En dat zult gij dan wel verstaan, dat we daar niet in den brede over handelen. Maar nu gaat hij vragen, wat is dan eigenlijk de betekenende zaak van die heilige doop? Het is gewassen te worden. Maar dan niet met het gewone water zonder meer. Ook niet onder de aanroeping van de naam van de levende God. Want die was over den volk Israëls aangeroepen en verheven. Gelijk wij ook in het gebed aanhaalden, ze zijn allen in Mozes en in de zee gedoopt. En dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de Nieuwtestamentische gemeente. In haar verdere ontwikkeling hier op deze aarde. Alleen al het zware juk, de opleiding door tientallen offeranden, schuldoffers, dankoffers, reinigingsoffers, wassingen. Verplichte dagen van onreinheid waarin men de tempel niet kon betreden. Dat alles is in de Heer Jezus Christus vervuld. De Nieuwtestamentische kerk wordt dus als het ware direct door dit eenvoudige, onbloedige sacrament bepaald bij het wezen der zaak. Dat is het grote voorrecht van de Nieuwtestamentische gemeente daarin. Dan gaat ze zeggen, het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben om het bloed van Christus wil. Dat is dus niet letterlijk gewassen te zijn in het bloed van Christus als met het water. Maar dat water in de heilige doop, dat wijst heen naar de verzoenende kracht van het dierbare bloed van Christus. En als we dat nog iets nader zouden omschrijven, zouden we mogen zeggen, dat water in de doop wijst heen dat hij zijn leven heeft uitgestort in den dood. En dat de verbreking van zijn lichaam en de vergieting van zijn bloed de tekenen waren die het duidelijk voor ogen stelden. Hij is gekomen als het lam dat geslacht wordt. En dat de uitgieting van dat bloed en de verbreking van dat vlees niet alleen gewezen heeft op de verzoening die door hem wordt aangebracht. Gelijk in het heilig avondmaal wordt afgebeeld. Maar dat dat bloed ook gesprengd wordt. Dat zijn genade, zijn gerechtigheid, zijn leven, zijn sterven, zijn honger en zijn dorst. Zijn verzadiging, dat het nu ook wordt uitgedeeld aan wederhorigen, om gekroond te worden met zijn leven, met zijn werken. Nu, dat is nu eigenlijk het wezen van de heilige doop. Dat betekent uit genade niet ter helle zinken, maar uit genade, door plaatsbekleding, let er wel op, door plaatsbekleding van Christus. Want de uitdrukking wordt nog wel eens gedaan, hoe wij een hellevaart dienen te maken, maar die is niet juist, die is niet juist. Al is het dat de Heilige Geest als het ware ons, in onze drogredenen komt af te snijden. In de volle betekenis van het woord mogen wij zulks niet toepassen op onszelf. Want dan is er maar één geweest die heeft een hellevaart gemaakt. En omdat hij die hellevaart gemaakt heeft, heeft de kerk ook die hellevaart gemaakt. Want hij neemt de plaats plaats in van die kerk, namelijk van al zijn uitverkorenen. Nu, die hellevaart, die voldoening Christi, dat lijden Christi, waarin hij zijn ganse kerk als het ware heeft meegenomen in zijn middelaarshart. Maar hij heeft het gedaan, niet wij. Al de vruchten van dat lijden van Christus, al de gevolgen daarvan, die worden toegerekend uit genade. En daartoe behoort die grote weldaad, de vergeving der zonden. En daarom staat er ook vergeving der zonden van God uit genade te hebben ontvangen. Voor Christus was geen genade. Voor Christus was geen gunst. Voor Christus waren geen waterdroppelen op zijn hoofd. Boven Christus hoofd waren geen zegenende handen. Boven Christus hoofd was de eis van het volmaakte recht. Hem werd het leven van zijn hand geëist en de bezoldiging onze zonde. En omdat in de diepste zin niet ik dat gedaan heb, maar een ander. En omdat ik niet kan zeggen, ik ben in Christus ingegaan en ik ben met hem gegaan, dat kan niet. Want wij komen nooit op die manier in Christus, daar hebben wij het recht niet toe en de bevoegdheid niet. Maar het wonder is juist dat Christus uit die vernedering zijn stem verheft tegen zijn kerk en tot hen komt met zijn verzoening, met de tekenen zijn lijdens en zijn overwinning. Moet u eens goed verstaan. Dat het dus aan onze zijde in de diepste zin zo is. Wij hebben het niet gedaan. Wij worden met water besprenkeld uit zijn verzoening. Maar hij werd overgoten met het vlammend zwaard gericht van Gods rechtvaardigheid. Wat hij niet geroofd had, maar wij, moest hij wedergeven. En toen hij geëist werd, toen werd hij verdrukt. Dat was voor hem. Ziet u, daar was geen genade voor hem, maar uit die gerechtigheidsbetoning, uit dat volmaakte, daadzakelijke werk van die tweede Adam, die met vuur en toren en gramschap gedoopt werd, daaruit ontvangt de kerk uit genade van God. Versta je dat? Het is niet zo dat de Heere zegt, ik neem je in genade aan, zonder meer, want er moet betaald worden. Het is niet zo dat de Heere zomaar kan zeggen, ik werp je niet buiten mij weg. Ik neem je aan als mijn kind. Dat kan niet. Als de Heer een zondaar aanneemt, dan zal dat zijn op rechtsgronden. Dan zal dat zijn omdat hij alles heeft volbracht. En dat er geen enkele aanmerking meer op hem te maken is. Zo. Anders kan God niet met ons iets doen. Kijk, en dat is nou genade als God die gerechtigheid van die tweede Adam aan u of aan mij wil toerekenen. Dan wordt u wel zalig vanwege het volbrachte werk en in die zin niet om genade. maar om dat recht wat Christus heeft volbracht. Maar dat God dat u wil toerekenen, dat is genade. En dat uw naam gevonden zou zijn in het boek des levens, dat is genade. En dat de vader die niet gehouden was, die borgtocht zijn zoons te aanvaarden, dat hij ze aanvaard heeft en langs zulke weg verheerlijkt wilde worden, dat is genade. Voor het onderscheid, de kerk wordt op grond van verheerlijkte recht zalig. En toch kun je ook net zo goed zeggen uit genade gerechtvaardigd. Want waarom was het dan op mij gemunt? Waarom rekent die eeuwige vader dan die gerechtigheid aan mij snode zondaar toe? Daar er honderden duizenden gaan verloren die hij het niet vergunt. Die hij het niet vergunt. Want boven alles staat de God van het eeuwig welbehagen. Van de genadige verkiezing. Van de God die een onderscheid maakt waar het niet is. Daar zijn geen betere en slechtere mensen. Kerk zijn wereldse mensen. Maar de God des welbehagens. Die een dure eed gezworen heeft. Dat er niet één van al zijn uitverkorenen achter zal blijven. Is dat dan geen genade als hij, als wij, daarbij mogen behoren? Kun je dan zeggen, dat heb ik verdiend? Dat heeft een ander verdiend. Maar dat die andere verdienste, die vreemde gerechtigheid, zegt Luther. Dat die vreemde gerechtigheid mij toegerekend wordt. Dat is enkel genade van God. Om het lijden en sterven, ja de ganse aan en toegebrachte gerechtigheid, samengevat hier om des bloeds van Christus wil, ontvangen te hebben. Dat is het wezen der zaak. Het wezen der zaak waar die waterdroppelen heen wijzen, dat is dit. Dit is het onderwijs voor de ellendige. En de noodruftige en de voortgedrevene. Kijk eens. Daar vallen enkele druppels water. En zo je teruggaat tot de eerste tijd, de apostolische tijd, de onderdompeling. Dan ga je even in het water. In welk water? Daar heb je het nou. In het water van Gods eeuwige gramschap om ondergehouden te worden, net zo lang totdat we in de eeuwige dood verzinken, dat zou ook recht zijn. Recht. God doet de mens geen onrecht. Nee, in water, in het bloed en in de gerechtigheid van een ander. Om nou wel te stikken met eerbied gesproken, maar niet meer in de verdoemenis en in de godsverlating, maar te stikken nu in hem. Om nou in hem en uit hem en door hem het leven te verliezen. Dat is wat anders dan om je leven in de rampzaligheid te verliezen en in een hellevaart. Heb je er als erg in gehad? Hoe de uitnemende rijkdom zijner genade is, de hoogte, de breedte en de diepte van de eeuwige liefde Gods die de kennis te boven gaat. Wel omkomen voor die kerk, maar nooit meer in de eeuwige verlatenheid der rampzaligheid. Maar nu een omkomen in de genade en in de eeuwige liefde. In het bloed van een ander. Dat de doodsteek nu wordt. Ja, ik weet wel, een mens kan soms een weg voorstellen en het gaat bij de een inderdaad anders als bij de ander en dat niet alleen. Maar je ziet daarin ook allerlei wegen en paden die de Heere God bewandelt. Maar maak maar nooit van je diepgangen wat bijzonders. Nooit. Want je hebt ze niet. In die zin hebben wij ze niet. Dat heeft die enige borg en middelaar gehad. En als u van een diepgang wilt preken, of spreken, wat dan? Vertel dan maar dat je een oog gekregen hebt. Een oog midden in je dood en in je ellende. Op de dood en de ellende van die enige hoge priester. Want dat verbrijzelt en vernietigt. Dat begraaft met hem. Dat. Maar dan toch altijd zo in hem hoor. Altijd. Want dan kan niemand zich vermeten dat hij met Christus de pers getreden heeft. Of dat hij ook nog eens, en dan krijg je dat. Die beschrijvingen van de vergeving der zonde of de rechtvaardigmaking, het welk in feite één is. Daar zit ik wel eens, vroeger als ik het hoorde, wel eens te rillen. Dan denk je, wie is er nu gerechtvaardigd naar de geest? U of hij? Heeft hij nou die pers getreden of zijn wij eigenlijk zulke schandalige eerovers geworden, dat wij dat pad ook nog eens willen bewandelen. Nee, geliefde, en Jezus zich omkerende zeide, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Dacht je dat die vrouw daar een recht kreeg op het eeuwige leven? Ja of nee? Ja, toch zeker. Wat is haar ziel verblijd, verwonderd geweest in God, haar zaligmaker. Zij was een gewonde. Zij was een door de geest bestierde. Och, het kan zijn doordat de mens ouder wordt, of niet, dat doet er dat. Je gaat steeds meer afkeer krijgen van wat de mens zo ten borde brengt. Dan zeg je, ja, maar mens, wat wil je nu? Wat wil je met dat alles nu zeggen? Dan kan je heel wat vertellen misschien, en dat je toch echt geen zondaar voor de Heere bent geworden. En dat je met je eigen loopt te koop. Maar dat kan niet als de Heilige Geest, tenminste in de dadelijkheid, het oog gaat richten op hem. Gewassen met het bloed van Christus, dat is vergeving der zonde te hebben. Heeft iedereen dat dan bewust? Hebt gij zo wel eens de profijten van de doop mogen terugzien? Ach, ik weet het. Maar dat neemt het wezen der zaak toch niet weg, al zijn er onder ons die misschien zeggen, kon ik dat nu maar zeggen. Ik weet wel waar de Heer in het hart werkt en waar hij de begeerte schenkt naar dat goed. Waar hij de ware verootmoediging werkt door zijn lieve geest en de ware bekentenis in onze zielen dat we hem altijd hebben misdaan. Dat zijn al reden de vruchten van de vergeving der zonden. Dat zijn de vruchten. Anders niet. Ik wenste wel dat gij meer in het wezen mocht rusten. Want in uw ervaring zult ge de rust niet vinden. Want die verandert meer dan het weer. Die gaat op en neer met de gestalte des harten. Maar de rust die in het wezen is, die doet bij ogenblikken zonder te zien, zonder te tasten, vrede ervaren. Al mijn zonden vergeven, dat is het met het bloed gewassen te zijn. Dat hij daar aan het kruis zijn bloed heeft uitgestort. Ja, moet ik eens wat zeggen. Klinkt misschien wel een beetje ketters, maar het is het toch niet. De Heere die begint al met de zonde te vergeven. Daar begint de Heere al mee. Dat is niet het eind. Nee, het eind is misschien als hij het ook eens een keer gelooft. Dat is misschien het eind aan onze kant. Maar de Heere die begint er al mee. Van zijn kant begint de Heere er al mee. Want hij had die vrouw die daar stond ook de zonden al lang vergeven. Anders was ze niet zo naar de Heere Jezus toegegaan. Die vrouw. Dan had ze zijn voeten niet gezalfd en zijn hoofd en afgedroogd met haar haar. Maar de Heere Jezus was al begonnen. De Heere was al begonnen om ze uit genade om Christus al haar zonden te vergeven. Zie toch eens, merk toch eens op de rechte gang. Voor het woord van onze God, die is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft. En die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Wij doen haast net als dat de vergeving der zonde, dat zou nog een dubbele meevaller zijn. Je kunt bekeerd zijn, je kunt scharrelen hier en daar, je kunt zus en zo. Ach, als nou nog eens mijn zonde vergeven mochten worden. Maar zo is het niet. Als hij nou zou zeggen, ik wilde wel dat ik de baten van de vergeving der zonde is proefondervindelijk mocht leren kennen in mijn hart en leven. Zou ik zeggen, dat is goed. Dan mag daar een ellendige daarnaar staan om de verzoenende kracht van dat dierbare bloed ook in dat vaste vertrouwen des geloofs te omhelzen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, volkomen vergeving der zonde, alleen om de gerechtigheid van Christus geschonken is. Maar je moet de Heere niet zo voorstellen zoals wij het aanvoelen, want dat klopt niet. En dan krijg je die gemoedelijke, koekenbakkerige godsdienst, waarin voor de daadzaken Gods geen plaats meer is, waar alleen nog maar plaats is voor onze gesprekjes en wat wij zo klaarmaken. Maar daar heb u niet veel aan, geliefde. Dat laat u onvruchtbaar en ledig. Maar dat is alleen groot. Het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben om het bloed van Christus wil, welke in zijn offerhand aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daar sluit de begenadigde eigenlijk de ganse levende kerk in. Voor ons, zegt hij. En als hij nou, ja, het klinkt ook misschien niet erg begrijpelijk, maar als hij dat gelooft, dan pak je kinderen ook vast en zegt, kinderen, voor ons uitgestort heeft. Dat is niet meer te begrijpen. Dat gaat het verstand en de zinnen te boven. Dat nou eigenlijk de betekenende zaak van de doop is, dat God dat mij predigt. En waar hij op latere leeftijd het geloof daarin schenkt, daar krijg je de beste waarheid tot bevestiging van Gods eeuwige trouw en liefde, als die het doet ervaren, ge zijt gedoopt. En als ge daar een terugblik in zou krijgen, maar dan voor het oog des geloofs. Gij met zegeningen overgoten uit loutere genade om Christus wil. Hij met Gods toorn, vuur en gramschap bedekt. Hij ter helle opdat hij u uit de plaats uw bestemming zou terugvoeren. Dat was de hel, wat onze bestemmingsplaats is. en u te kronen met goedertierenheden en barmhartigheden. Dat wordt groot. Maar de ziel daar een oog op krijgt, daar heeft hij ook alles. Daar zegt hij, ik begeer niets meer, ik hoef niets meer. Daar praat hij niet meer over stuk 1 of stuk zoveel, nee. Maar daar zegt hij, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uwe majesteit, mijn God, niet staat uw roem te boven. Hij zei, ja, hij komt toch wel weer in de ellende terecht. Ja, dat geloof ik wel. Omdat hij dat dan niet meer gelooft. Dat is te begrijpen. Omdat daar een geweldige strijd ontbrandt hier tegen. Daar kan ik er wel in komen, maar dat moet je niet zeggen, krachtens Gods werk. Nou moet je eerst en zitten dan, nee. Wel nee. Nee, maar voor mijn part, dan blijft de stokbewaarder zijn hele leven blij. Met de enige offer aan het kruis en de moorman ook. Maar kijk, omdat nou in de praktijk van het leven helemaal openbaar komen, dat wat we vandaag met blijdschap en verwondering in geloof omhelzen, dan zien we morgen niks meer van. En proberen we toch weer wat anders. Nou ja, dat moet je ook niet verwonderen dat we hier langs vele omwegen dwalen en meer misschien in de kelder als op het dak zitten. Moet je niet raar van kijken. Want dan moet je dan alleen je eigen de schuld maar vergeven en zeggen, ach Heer, ik ben zo'n beest, minder dan een beest, zo'n trouweloze hond die terugkeert naar zijn eigen uitbraaksel. Dat nou daar nou niet genoeg aan hebt, uit genade vergeving der zonde, alleen om Christus willen. Om zijn offerand aan het kruis. Geliefde, dat is gewassen met het bloed van Christus. Dat is hier door de Heilige Geest bearbeid worden in die zaken die Christus gedaan heeft. Als het nou nog te ver voor je weg is, dan wil ik dat wel op een eenvoudigere manier trachten te zeggen nog. Dat kan de Heere doen onder het woord. Dat kan de Heere doen ergens anders. Maar dat is het werk des Heilige Geestes dat tot u komt. En niet alleen tot u komt en niet tot u komt in uw stand misschien van mens die het heeft. Nee. En van een godsdienstig en vroom mens. Nee. Kan ook hoor, maar dan vraagt de Heer dat allemaal eerst weg. Maar waar gij als missende ongelukken in uzelf, hoe langer hoe meer verstaan gaat, ik ga niet verloren, ik ben verloren. Ik ben God kwijt. Ik heb niet tegen één, maar tegen alles gezondigd. Ik ben enkel overtredingen. Die boodschap ga je dan geloven. Maar wat doet die lieve geest nog meer? Die gaat u ook verbrijzelen, vernederen en vertederen. Dat God zo oneindig goed en groot is, dat hij nou het dierbare evangelie der zaligheid voor u gaat verklaren. Dat de hoop gaat gloren. Zou dat voor mij kunnen? Ik hoor er toch niet bij. Ik sta toch buiten. Ik ben geen lidmaat van die levende kerk. Dat zie ik klaarlijk aan alles. Ik ben geen godvrezende. Ik heb ook nooit wat gehoord dat iemand voor mij een belofte had. Voor die wel en voor die, maar voor mij niet. Ik zie anderen gaan, dopen, het heilige avondmaal. Ik niet. Buiten ben ik. Maar daar hoor je nou de prediking van het evangelie. En hij begon buiten te staan. Hij. Beschimpt en bespot en besmaat. Dan gaat de Heilige Geest het hart te treffen. Meer en meer. Dat is de meest gewone werking onder de in de harten dergenen die onder de zuivere bediening van het woord leven. Anders moet de Heer met eeuwig gesproken andere maatregelen treffen. Maar dit is de meest zuivere bediening des geestes. Langer hoe meer te doordringen van het feit. Meer nog dan die man die in een ogenblik als een zwijn uit het woud in deze wereld wordt stilgezet. Meer nog u te doordringen. Dat er geen vezeltje is van uw bestaan. Dat God kan behagen. Grondiger nog. Maar ook om tevens meer en meer die enige borg, de waardij, de hoogheid, de beminnelijkheid, de gepastheid, de algenoegzaamheid van die enige offerande Christus aan het kruis geschied, u voor te stellen. En om al uw tegenredenen langzaamaan te ontmantelen. En u tenslotte voor de vraag te stellen. Simon Jonasson, wat heb je erop tegen? En dan is buig of barsten. Dan zou het of zijn vijandschap, maar dat kan bij zulke ene niet meer. Of gij weet alle dingen. Als hij is ons in het licht zegt, dan zegt, wat wil je erbij hebben? Weet je een andere weg, zondaar? Jongen, meisje, weet je een andere weg? Je zit daar wel en je zegt wel, ik ja, dit en dat. Wat heb je te zeggen tegen zulke ene? Geconfronteerd worden met hem, met het evangelie der zaligheid. En wat doet hij dan? Hij die het goede werk begint, geeft ook de wasdom deszelf. Opwassen. In genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Vertrouwen des geloofs versterkt hij door het woord en het sacrament. Door de bediening van de heilige doop ten aanschouwen van zulk een, zegt God tegen hem, ziet ge het, het is waarachtig. Ik kroon uw hoofd met het goede en het hoofd van uw koning met doornen en distelen. Op u laat ik mijn heilige naam aanroepen. En verzegel ik mijn belofte, mijn eeuwige verbond. Maar op hem daalden de slagen tot in het binnenste der buiks. Ja, kinderen, waar dat gevonden wordt, daar komt hoogachting, liefde. Daar komt eerbied voor hem, de Heer Jezus. Christus. Daar wordt de ziel bekend gemaakt, meer en meer, het zij in een ogenblik of het zij stukske bij stukske, dat hij in hem heeft volkomen vergeving der zonde, om die enige offerande van Christus wil. Dan ga je ook zien dat alles wat daar buiten ligt, bedrog is. Eigenwillige godsdienst. Want er staat daarna ook. Daarna. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn. Dat is de doop met de geest. Dat is oprecht geformuleerd. Daarna. Dat wil niet zeggen dat de heiligmaking gaat hier over rechtvaardiging en heiliging. Dat de heiligmaking naar onze zijde bewust volgt op de vergeving der zonde. Dat niet. Nee hoor, want dan zijn er kinderen des Heren die wat dat betreft heel de leven doorgesukkeld hebben. En in de vrucht openbaar gekomen zijn. En als je zou zeggen, geloof je nu dat al je zonden vergeven zijn, zouden ze gezegd hebben, als ik dat eens wist. Kan best. Dat toch de vruchten. Nee, ja, maar daar loopt het nou eens niet over. Het loopt erover dat alleen één vrucht geldt. Dat is de vrucht uit Christus. Let daar eens op. En dat een godsdienstige krabbelaar het nooit halen kan. En hij hoeft niet zo degelijk voor te doen. Want als die werkelijk zijn godsdienst vasthoudt en de vergeving en het offer van Christus verre van zich stelt, dan mag je gerust zeggen, dan is heel je vertoning is pure ongerechtigheid en gruwel. Want de ware vruchten des geestes, die bloeien op uit de vergeving der zonde. En niet andersom. Nee. Er is in deze weg geen voorbereidingje voor de vergeving der zonde. In die zin dat je nou met eerbied gesproken al een aardig eindje in de vleeselijke heiligmaking gevorderd moet zijn. En dat God dan bemoeienissen zou hebben. Geliefde, nee, dat is een verderfelijke voorstelling. Dan zou de heiligmaking met eerbied gesproken ten dele ons werk moeten zijn. En God zou op die weg tot ons komen. En dat gaat nooit. Daarom staat er zo opmerkelijk, daarna ook. Nadat die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus ons uit genade de zonde vergeeft. Daar is een nieuw begin. Anders niet. Anders niet. Kan er veel op lijken. Het kan in het uitwendige nog beter schijnen dan die arme zondaar, maar het houdt geen stand, het zijn vodden en lompen. Daarna, wat wil dat zeggen? Nou, een mens die is altijd in zijn goddeloosheid zo verstandig, dan zegt hij dus daarvoor, dan kun je dan maar doen wat je wilt. Nee. Daarvoor doen wij wat wij willen. Want je moet niet denken dat het handjevol gepastheid die gij daar nog meent te hebben, dat dat voor God wat waard is. In die zin. Want dan zegt de Heer van dit volk nadert mij met hun lippen, maar het hart houdt zich verre van mij. Je moet de zaken niet verdraaien. Daarna, uw vrucht is uit mij bevonden. Wat wil de doop ook zeggen dan, de tekenende zaad? Dat water spreng ik op u. Zo spreng ik niet alleen mijn bloed, maar zo bid ik ook mijn Vader zijn geest af. Ik zal den Vader bidden. En op de Pinksterdag is die geest ook uitgestort. In het midden der gemeente. Zoals die druppelen water gestort worden. Geplengd worden. Zo doet de Vader om Christus wil. De Heilige Geest nederdalen. Op die uitverkoren zondaar. En wat doet die Heilige Geest? Er staat hier vernieuwd. En tot lidmate van Christus geheiligd te zijn. Vernieuwd. Moeilijk woord, hè? Er staat ergens, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Wat is dat toch? Want je hoort ook ongetwijfeld wel eens in de kerk zeggen, oud is oud en nieuw is nieuw. Adam is Adam. Ons verdorven bestaan, dat deugt niet. En nu zegt u vast in uw hart, is er dan toch een vernieuwing? Is er aan Adam, aan die lompen en aan die fotten, is daar nou nog wat aan op te knappen? Is dat nu nog te vernieuwen? Dan kan ik me indenken dat je dat zou denken. Je zegt, ja, wij horen toch ook wel eens in de prediking, het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Dan kom je juist aan de weet als je een nieuw hart krijgt van de Heer. Het bedenken des vlees is allemaal tegen de Heer. En toch staat er hier, vernieuwd. En tot lidmate van Christus. Hè, vernieuwen is toch iets anders als nieuw. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping, lees je. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Toch zou ik bij dat woord vernieuwd willen blijven. En laten we het dan eens een ogenblik u zo voor ogen mogen stellen. Wat is nou een ziel? Wat is nou het lichaam? En wat is nou vlees en bloed? In de Bijbel. Dan hebben wij die ziel hebben wij van de Heere ontvangen. Die ziel, die mist het beeld Gods door onze zonde. Die ziel en lichaam samen is de mens. Die is van de wortel afgesneden. Daardoorheen blaast de verderfelijke wind en pest der zonde. De ziel als schepping is de zonde niet. Dat voelt ge wel aan. Maar het werken, het denken, het drijven van die ziel, dat is een verdorven natuur. Dat is eigenlijk zijn zonde-element. Dat is vlees. Dat noemt de Bijbel vlees. Dat is voor de Bijbel het hart des mensen, waaruit de boze bedenkingen komen. En dat niet alleen onze eigen verpestende winden, der zonde, maar ook de Satan. Die zit erop te spelen, op die zielen, op die snaren. Wat is dan vernieuwen? Dat de Heere komt. En hij slaat die duivelse opperzangmeester bewusteloos. Hij zegt, opzij. En de Heilige Geest komt. Die komt in die ziel. En die Satan die staat te schelden en te vloeken en zegt, die ziel is van mij. Daar zegt de geest tegen, je hebt niets te zeggen. Je kop is verpletterd, je hebt geen rechten meer. En wat doet die geest? Wat is dan vernieuwen? Ik kan er al een heel dogmatische zaak van maken, maar schieten we niet veel meer op. Wat is dan vernieuwen? Wel, die lasteraar, ik stel het nu even grof hoor. Die lasteraar. Die zijn ziel niet anders beademd had dan in de ongerechtigheid en in het vloeken. Die valt op de grond. En daar hoor je, gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt toch paal nog sterk gesteld. Nou hoor je geen vloek meer. Nou hoor je het werk Gods. Hij vernieuwt het gelaat van die man. Hij speelt in die ziel op de harp zijner eeuwige ontferming. Dan gaat een ander, die meent het heel goed. Zij heeft zijn geweten zelfs mee. Kun je ook zien hoe dat je uit moet kijken met je geweten? Dat het geen zuivere maatstaf meer is, omdat ze door de zonde afgestompt is. Hij meende een goed werk te doen naar zijn geweten. Om de gemeente Gods te vervolgen. Alle die de naam van de Nazarener noemden. Je zou zeggen, waar wordt nou zo'n man toch door bezield? Nou, dat kun je wel lezen in de schrift waardoor die man bezield was. Vernieuwd. De Heer heeft hem zijn zonde vergeven. Is deze mij niet een uitverkoren vat? Heb ik hem niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Hij moet mijn naam dragen. Daar komt de Heer. En als de Heer gaat spreken met de mens in genade, dan vergeeft hij hem eerst de zonde. Allemaal. Bij hem vandaan wel. Saul mag de troost na enkele dagen ontvangen. Saul, Saul, wat vervolg gij mij. En de geest is in het hart. En daar valt hij van zijn paard af. En hij ligt ter aarde. Wie zijt gij, Heere, vernieuwd. Kinderen, daar moet je om denken. Want ik weet wel, een mens blijft aan de ene kant, blijft hij een mens uit de aarde aard. En toch zal het openbaar komen. En ik kan je wel zeggen, als ik nu op de catechisatie rondkijk en ik zie nou nooit anders, ik zeg niet dat het zo is. Ik zie nou nooit anders dan dat je nooit luistert, nooit oplet. Nooit enige eerbied of aandacht hebt voor het woord. Dan denk ik niet, zou die jongen of dat meisje misschien vernieuwd zijn. Maar als dat wel zo is, dan zeg ik in mijn hart, Heren, zou u bezig zijn? Want dat groeit niet op Adams akker wat ik daar zie. Zo is het in het huisgezin ook. Mens kan wel godsdienstig zijn en ondertussen altijd maar doorgaan met zijn boosheid en zijn verkeerdheid. En misschien nog wel spreken over de vergeving der zonden ook, maar het is een gelaagd terrein. En daarna, door de geest van Christus, tot lidmate van Christus, geheiligd te zijn, vernieuwd en geheiligd, afgezonden. Nee hoor, als dat niet zo is, dan klopt het niet. Maar ik weet wel dat alles hier op aarde ten deel is. In hem is het volmaakt. Maar Christus zal een gestalte verkrijgen in de harten. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Daar heb je het, vernieuwd te zijn. Die andere oordeelt zo makkelijk, hand op de mond. Is dat gelijk klaar? Dat is een doorgaande zaak, hier op deze aarde. Doorgaande oefening des geloofs, als lidmate van Christus. Hoe langer, hoe meer ter zonde afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Tuurlijk, mens kan zeggen, ik heb alles in hem. Goed, Jacobus zegt, toon mij dan uit uw werken, uw geloof dat je alles in hem hebt. Een ander komt misschien heel gepast en versierd voor de dag. En die toont zijn geloof niet, maar die toont een erg heilig voorkomen in vleeselijke heiligheid. Maar, dan zeg je tegen hem, ja, geloof jij nou in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet? Het loopt aan alle kanten vast. Maar wel gelukzalig is hij die op de weg mag zijn, nochtans. Want dan krijgen we geen lengte om als heilige mensen op de aarde te wandelen. Dat niet! Maar de apostel zegt, gij zijt nu gewassen, gij zijt nu geheiligd. Wat vrucht hebt ge nu van dingen, had ge van die dingen waarover gij u nu schaamt. Dat gaat door. Onherroepelijk, geen vuile reden ga uit uw mond. Maar veel eer dankzegging. Dat is onderwijs. Waarom? Opdat wij bij vernieuwing ter aarde zouden buigen. En zeggen, Heere Jezus, graag toch op dat spoor mijn wankelende gangen. Dat spoor des geloofs, want daaruit vloeit het voort. Als je nog niet gelooft dat Christus je heiligmaking is, dan moet je helemaal nog maar nergens over denken dat wat te betekenen heeft. Echt niet. Maar als je dat gaat geloven, ja. Als je dat gaat geloven dat hij het is, dan krijg je belang bij een oefenend geloof. Want je weet, dat houdt mij eronder. Dat houdt de duivel erbuiten. Dat bindt de strijd aan. Als ik geloof dat Christus offerande mijn heiligheid is. En dat ik als het ware in de betekenende zaak van de doop bespreng ben met zijn bloed en geest. Als ik dat geloof, dan loop ik op mijn foute wegen zo vast als een muur. En anders nooit. Dan loop ik vast. Vroeg of laat, ik loop vast. Er staat hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer. Want er blaast menigmaal een verkeerde wind door die ziel. En de Satan, zijn listen zijn niet onbekend. Vanwaar alle vermaningen, vanwaar alle raadgevingen. Vanwaar de woorden des apostels, mijn kinderkens, die ik later om arbeiden te baren. Vanwaar. Je zou zo zeggen, ze begonnen toch al aardig heilig te worden toen. Want er waren van die judaïsten geweest en die hadden gezegd, je moet dit doen, je moet dat doen. Geloven is wel goed, maar... Maar de apostel Paulus weet wel dat dat allemaal in de ellende terechtkomt. En in de goddeloosheid en in de gruwelen, meestal wel. En in de verachting van het enige offer. Kijk, deze vruchten, hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen, dat betekent dus te geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En te bedelen, houd u me vast, heren, want ik ben een zot en een zondaar. Ik ben een onheilige. Maar u bent de heilige. Houdt u me vast, Heer. Om hoe langer hoe meer het heft uit handen te verliezen. En in uw handen, bij uw genade en gratie, te leven en te sterven. Dat is met het bloed en de geest van Christus gedoopt, gewassen te worden. Daar laten we het bij. En daar leert de Heilige Geest zijn kerk in. Als hij ze doet verstaan, al waren ze 70 of 80 jaren oud. Gij zijt gedoopt. Wat heb ik toen gezegd? Toen heeft de Heere gezegd. Uit genade alleen. Zonder iets. Van u, onconditioneel, geef ik mijzelf aan de ellendige zondaar met mijn bloed en geest. Geliefde, dan is de dood ook een zeer troostrijk teken, omdat de betekenende zaak hij zelf is. En dan zult ge ook daarvan bekennen en beleiden, uit welke wij ook ontvangen hebben, genade voor genade. Zo reist de kerk ook onder het sacrament, voort, huiswaarts, naar het huis des vaders. Zo is het hier in dit leven aan hun zijde, onvolmaakt. Gelijk de Heidelberger zegt, dat wij zulke volkomen geloof, waaruit alle vruchten uit Christus vloeien, niet hebben. Onvolmaakt. Hier op aarde blijft het dus. Zo gij, heren, de gerechtigheden gades, maar wie zal bestaan? Maar u slaat gade de offerande Christi. Nu is er vergeving. Dies wordt gij gevreesd. Het hoort alles bij en aan elkaar. Kinderen, ik hoop dat tegen niemand de betekenende zaak zal getuigen. Dat het teken nog eens tegen je getuigt, dat kan ik me indenken. Maar als de betekenende zaak, Christus, Jezus, als die tegen u zal getuigen in de dag des oordeels, dan is het ook eeuwig kwijt ook. Als die betekenende zaak zal opstaan en zal roepen, die het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft. Zo iemand de wet van Mozes overtreedt, die sterft. Onder twee of drie getuigen, zonder barmhartigheid. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed des Eeuwige Testaments onrein geacht en de Zonen Gods vertreden heeft, als de betekenende zaak tegen ons opstaat en zegt, gij die niet wilde dat ik koning over u zijn zoude, breng ze hier, dan zijn we ook dood ook, dan blijven we ook dood, dan zal dat druppeltje water wat in de doop werd gesprengd ons ten ene male en voor eeuwig ontbreken. Daarom bidden wij elkander toe, dat de betekenende zaak, door het teken aangewezen, ons mogen dopen in zijn bloed en met zijn geest. Dan zal ook het teken des doops medewerken door de Heilige Geest, om hem te prijzen en te verheerlijken, en om dan voor u persoonlijk te getuigen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn wegen letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Amen.